Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Kinderkleding van HEMA is voortaan genderneutraal. Maar ook de stad Gent is voortaan genderneutraal. Gender, cisgender, transgender, transman, transvrouw, non-binair, genderambivalent, genderfluide, crossdresser, genderdysforie, biseksueel, panseksueel, demiseksueel. Het zijn maar enkele begrippen uit het nieuwe scala 50 tinten man en vrouw. Bent u nog mee, luisteraar? Ja, wat gebeurt er toch in onze maatschappij? We staan inderdaad te kijken naar een verbazingwekkend proces van veranderingen rond gezin en seksualiteit. In 1948 formuleerden de naties die door de Tweede Wereldoorlog dooreengeschud waren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 16 van die rechten zegt: het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de staat. Maar wat schiet er vandaag van die felheid waarmee het traditionele gezin verdedigd werd nog over? Een gezin ontstaat door een huwelijk tussen een man en een vrouw die het op zich nemen om hun leven met elkaar te delen en die bereid zijn kinderen te verwekken en op te voeden. Een gezin heeft monogamie nodig, namelijk seksuele trouw tussen de echtgenoten. Als monogamie, als morele oriëntering opgegeven wordt, gaat het gezin ten onder. Een algemene waardeperceptie, gebruiken en wetten ondersteunden die hoge morele norm in de levenspraktijk van de bevolking. Maar die waardeperceptie, gebruiken en wetten zijn in de voorbije 40 jaar zo goed als ontmanteld. In de westerse samenleving is dat proces versneld op gang gezet door rebellerende studenten. Denk aan mei 68. Vandaag is het de cultuurrevolutionaire agenda van de machtselites van deze wereld. Sinds het begin van de 70er jaren kampt een machtige lobby samen met de Verenigde Naties, met de Europese Unie en met de media voor een verandering van waarden. Hun doel daarbij is een absolute vrijheid, los van elke natuurlijke en morele begrenzing. Die absolute vrijheid wil zich ook losmaken van wat men noemt de dictatuur van de natuur. Voor een dergelijke vrijheid is elke norm of elk voorschrift een hindernis die uit de weg moet geruimd worden. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke vrijheid geen goed of kwaad, met andere woorden, geen normen kent. Concrete middelen voor deze strijd zijn de ontmanteling van de bipolaire geslachtelijkheid, zeg maar man-vrouw, veranderingen van sociale normen en ingesteldheid van de bevolking, vooral dan van de jeugd, een volledige juridische gelijkheid van homoseksuele samenlevingscontracten met het traditionele huwelijk, tot uitbanning en wettelijke criminalisering toe van elke tegenstand. Dit werd nog maar eens duidelijk in Madrid in Spanje, waar een aantal maanden geleden een christelijke anti-transgender actiebus door de gemeenteraad zonder gerechtelijk bevelschrift van de politie gekaapt werd. Naar verluid omwille van bezorgdheid dat het transseksuele kinderen zou beledigen. De actievoerders werden met de dood bedreigd. En dat de jeugd al helemaal mee is met die nieuwe gendergedachtenstroming, bleek al tijdens de Week van de Lentekriebels, een initiatief dat elk jaar in het begin van maart georganiseerd wordt om seksuele opvoeding in scholen te ondersteunen. Dit jaar werden de rollen in enkele scholen omgekeerd. Jongeren weten tegenwoordig immers beter waar het over gaat dan de leraren. Dus om te veel preutsheid en onvolledige informatie tegen te gaan, hebben daarom in enkele scholen jongeren het woord genomen om uit te leggen hoe het allemaal in elkaar zit. En ze goochelen met gendertermen alsof het niets is. Ze vinden het bijvoorbeeld, en ik citeer, het doodnormaal dat een meisje dat op jongens valt tijdens een feestje toch muilt met andere meisjes voor de fun. Einde citaat. Voor hen is dus alles mogelijk en toegelaten. De genderlobbyisten hebben hun werk al goed gedaan. Het is zeer opmerkelijk dat dit proces met als doel de nieuwe mens, met daarbij de opheffing van alle normen en waarden, een hoge prioriteit krijgt bij de Verenigde Naties, de Europese Unie en bij talrijke landen, terwijl deze cultuurrevolutionaire strategie geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van de grote problemen die onze tijd kent. Integendeel. De geboortecijfers van de meeste Europese landen zijn in de voorbije decennia dramatisch gezakt, in die mate zelfs dat het deficit door migratie moet worden opgevangen en waardoor de eigen cultuur prijsgegeven wordt. Een politiek die gericht is op het algemeen welzijn van de bevolking zou er haar prioriteit van moeten maken om het gezin te ondersteunen en te versterken. In plaats daarvan maken kleine minderheden die ernaar streven om de seksuele normen te ontregelen, de dienst uit en beroven daardoor het gezin van haar belangrijkste fundamentele waarden. Dit proces is eveneens opmerkelijk, omdat het die belangrijke waarden verstoort die de bloei in de Europese cultuur voortgebracht hebben en die ervoor gezorgd hebben dat Europa een model was voor de ganse wereld. De Europese cultuur had tot voor kort een christelijk fundament. Het christendom creëerde een morele basis die van generatie op generatie doorgegeven werd. De kern van deze cultuur wordt gevormd door de beslissingen die onze voorouders genomen hebben voor het goede en het waarachtige, beslissingen die zij ten bate van het heil van alle mensen en door veel offers genomen hebben. Nog machtsgeilen of gewelddadige heersers, nog oorlogen, nog corrupte kerkleiders, nog de atheïstische terreursystemen van de 20e eeuw konden die christelijke cultuur uitroeien. De families, de gezinnen, hebben in hun nood niet alleen overleefd, ze hebben telkens opnieuw en in de moeilijkste omstandigheden deze cultuur aan hun kinderen doorgegeven. Na elke catastrofe ontsprong het christelijke groen als het ware opnieuw. 60 jaar geleden werd de Europese gemeenschap opgericht op dit fundament van de hoge waarde van hun christelijke voorouders. En nu? Wat nu gebeurt, gaat veel verder. Het gaat niet om een dictatuur van het proletariaat of om een dictatuur van een superras. Dergelijke terreurregimes waren herkenbaar als onderdrukkers en ze konden ontmaskerd en uitgeroeid worden. Vandaag richt de aanval zich tegen de diepste morele structuur van de mens die hem tot vrijheid bekwaam maakt. De bijl wordt aan de wortel gelegd. Ons uitgangspunt is dat aan de mens de wondermooie gave van de seksualiteit geschonken is om ze te cultiveren en ze ten dienste te stellen van een gelukkige relatie en een gelukkig leven. Maar door het onbegrensd uitleven van begeerte worden mens en cultuur vernietigd. Iemand die van kinds af overgeseksualiseerd is, zal zeggen: het is goed om al je lusten uit te leven. Het is slecht als je je lusten moet begrenzen. Zo iemand gebruikt zijn eigen lichaam en dat van anderen om zijn seksuele begeerte te bevredigen en denkt dat dit een uitdrukking is van persoonlijke liefde. Seksuele begeerte is krachtig, want ze heeft als opgave het voortbestaan van de mensheid te verzekeren. Maar wie er niet op een verantwoorde wijze leert mee omgaan, opdat het een uitdrukking zou worden van waarachtige liefde die openstaat voor nieuw leven, wordt door haar beheerst. Hij verliest zijn vrijheid. Hij zal de stem van zijn geweten niet meer horen. Hij zal de bekwaamheid om te beminnen en zich te binden verliezen. Hij verliest de wens om kinderen te verwekken. Hij zal uiteindelijk psychisch en lichamelijk ziek worden. Hij verliest de wens en de bekwaamheid om zijn eigen cultuur in stand te houden en schept zo het kader om door een heersende cultuur en door heersende ideologieën overgenomen te worden. De christelijke opvatting dat de mens als beeld van God geschapen is, gaf aan de mens een onaantastbare waardigheid. Maar de erkenning van Gods schepper, de onaantastbare waardigheid van de mens, de deugdelijkheid van morele waarden en het waarheidszoeken wars van elke ideologie zijn in het gedrang gekomen. De gevolgen zijn dramatisch. Veel mensen willen het leven dat zij zelf ontvangen hebben niet meer doorgeven. Families vallen uit elkaar, meer en meer kinderen en jongeren lijden aan allerlei psychische stoornissen. Veel mensen zijn niet meer relatiebekwaam. Het recht op leven van kinderen in de moederschoot, van minder valide en van ouderen, wordt niet meer beschermd. Vrijheid van godsdienst, van mening, van opvoeding, van wetenschap wordt uitgehold. En dit alles in naam van een ideologie die ontkent dat de mens als man of vrouw bestaat, dat deze polariteit zijn identiteit uitmaakt en voorwaarde is voor het voortbestaan van het mensengeslacht. Nooit eerder was er een ideologie die de geslachtsidentiteit van man en vrouw en elke ethische normalisatie van het seksueel gedrag wilde verstoren. De ideologie die dat wel doet, heet genderideologie. Veel factoren zijn verantwoordelijk voor dramatische veranderingen in onze tijd. Ecologische factoren, wetenschappelijke, technisch-wetenschappelijke. Maar geen van deze factoren richt zich op een strategische wijze op de wortel van de mens, op zijn identiteit als man en vrouw en op het afschaffen van alle morele normen die te maken hebben met seksualiteit. Tot nog toe waren het mannen die ideologische systemen ontwikkelden, die voor ongehoorde vernietigingen zorgden en die het leven van miljoenen mensen gekost hebben. De genderideologie daarentegen is door radicale feministische vrouwen bedacht en doorgedrukt. De gevolgen ervan zijn niet te overzien. Vele culturen zijn aan morele degeneratie ten onder gegaan. Maar dat een morele degeneratie politiek en cultureel afgedwongen wordt, is nieuw.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
Beste luisteraars, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de genderrevolutie. Eerst wil ik enkele begrippen duidelijk stellen. Wat verstaat men nu precies onder gender? Gender is niet hetzelfde als geslacht. Geslacht verwijst naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, terwijl gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde verschillen. In de gendertheorie beweert men dat vrouwelijkheid en mannelijkheid en alle eigenschappen die ermee samenhangen niet aangeboren zijn, maar gemaakt worden, bepaald worden door mensen. De term gender omvat de kenmerken, eigenschappen en rollenpatronen die een maatschappij zogezegd voor elk geslacht heeft bepaald. Die rollenpatronen zouden aan elk geslacht toegekend zijn op basis van culturele tradities en sociale normen. Die kunnen evolueren in de tijd en kunnen ook nog eens verschillen van cultuur tot cultuur. Gevolg van deze opvatting is dat een vrouw op elk moment ervoor kan kiezen om voortaan als man door het leven te gaan, zelfs zonder geslachtsverandering. Hetzelfde geldt voor een jongen. Ondanks het biologisch vaststaand feit dat hij mannelijk is, kan hij ervoor kiezen om als vrouw door het leven te gaan. Of soms als man, soms als vrouw, of soms gewoon als mens. Ik denk aan een uitspraak van een BV die onlangs bevallen is. Ik citeer: "Ik zie iets tussen zijn benen, maar of het nu een jongen of een meisje wordt, dat weet ik nog niet." Einde citaat. Bij een dergelijke opvatting staan we toch met onze ogen te knipperen. Hoe zit het dan met al die mannen die doorheen zoveel eeuwen man waren en met al die vrouwen die doorheen zoveel eeuwen vrouw waren? Hebben zij zich dan al die tijd vergist? Hebben zij zich dan al die tijd laten neerbuigen door heersende culturele en sociale opvattingen? Dat is althans de boodschap die nu wereldwijd en in alle regionen verkondigd wordt. Er zijn inderdaad globale netwerken actief die een uniforme agenda nastreven. Het schijnt geen staatsideologie te zijn die door de staat afgedwongen wordt, maar in het verborgene wordt die nieuwe genderideologie op alle niveaus van de maatschappij geïmplementeerd. Veel mensen kennen die begrippen niet eens, maar ondertussen wordt de hele maatschappij gegenderd. Let maar eens op de taal die in de media, op radio, tv en in de kranten gebruikt wordt. Het begrip gender en alles wat daarmee te maken heeft, is alom tegenwoordig. Zelfs de jeugdboekenmaand had als thema de genderproblematiek. De utopische genderideologie wil een nieuwe mens scheppen die zichzelf naar believen ontwerpt. Maar wie zijn nu die wegbereiders geweest van deze revolutie? Het is onmogelijk om de geschiedenis van de ontwikkeling van deze revolutie in het kort te schetsen. Ik zal proberen enkele accenten te leggen. We moeten uiteraard iets zeggen over de Franse revolutie. De revolutie heeft het autonome verstand tot godin verheven, een feministe die zich van God en zijn geboden bevrijd had. En het volk werd met mooie woorden bekoord: vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Wat seksuele vrijheid betreft, heeft Marquise de Sade tijdens een lange gevangenschap veel tijd gehad om elke denkbare perversiteit in woorden te vatten. Zijn roman Justine, die in 1791 verscheen, heeft zoals geen ander bijgedragen aan de politisering van de seksualiteit en de seksualisering van de politiek. De Sade heeft aan de revolutie de weg gewezen, van seksuele bevrijding naar seksueel sadisme tot moord toe. Vele duizenden priesters en religieuzen hebben met hun leven betaald. Die eerste seksuele revolutie is na de afdanking van Napoleon in 1814 en alle gebeurtenissen daarna een tijd onder de as van de politieke restauratie begraven, maar ze smeulde daar verder om na ongeveer 200 jaar op te flakkeren en tot een globale uitgestrekte brand uit te groeien die door de strategen van de cultuurrevolutie in alle landen van de aarde ontstoken werd. Vele grote geleerden en hooggeëerde geesten hebben door hun cultuurveranderende werken hun bijdrage daartoe geleverd. Zo bijvoorbeeld Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Carl Jung, Wilhelm Reich, Alfred Kinsey, om er maar enkele te noemen. Ze hadden allemaal dit gemeenschappelijk: afwijzing, zo niet haat, tegen de katholieke kerk, terwijl de kerk niet ophoudt haar boodschap te verkondigen: als je mij lief hebt, zult je mijn geboden onderhouden. Maar die geboden onderhielden ze niet. Ze wilden ze niet onderhouden. En ze hebben al hun levensenergie en hun scheppende kracht ingezet om hun houding te rechtvaardigen en mensen naar hun beeld te herschapen. De kerk stond in hun weg. Zo verkondigde Friedrich Nietzsche dat het christendom een slavenmoraal voor zwakkelingen is die moet veracht worden. Mensen die zelf slaaf geworden zijn van hun begeertes en die het vermogen hebben om daaruit ideologieën te scheppen en politieke instrumenten om een autonome geseksualiseerde mens te maken, baanden voor hun tijdgenoten een weg naar persoonlijke en sociale chaos. Elk continent had en heeft zijn voorvechters. In de Verenigde Staten heeft Margaret Sanger en haar eugenetica-beweging een sleutelrol gespeeld. In de Russische revolutie was het Alexandra Kollontai die echtscheiding en abortus legaliseerde, de vrije liefde proclameerde om de vrouw uit haar keuze tussen huwelijk en prostitutie te bevrijden. In Duitsland waren het Wilhelm Reich, Sigmund Freud en Carl Jung die door psychoanalyse en dieptepsychologie veel hebben bijgedragen aan de seksualisering van de maatschappij. Nog andere belangrijke namen die we hier moeten onthouden zijn John Mooney en Simone de Beauvoir. John Mooney was psychiater aan het John Hopkins ziekenhuis in Baltimore. Hij heeft een sleutelrol gespeeld voor de genderideologie die vrije keuze van geslacht proclameert. Hij heeft in de 60er jaren van de vorige eeuw de allereerste kliniek voor operatieve geslachtsverandering geopend, de Gender Identity Clinic. Zijn succes steunde op een experiment met een één-eigen tweeling. Een van de twee was door besnijdenis zo zwaar toegetakeld dat de ouders besloten om een geslachtsverandering te laten doorvoeren. De jongen ging voortaan als Brenda door het leven en werd gedurende 10 jaar therapeutisch begeleid door dokter Mooney. De jongen heeft daar vanaf het begin tegen gerebelleerd en het als een foltering ervaren. Vanaf zijn 11e levensjaar kampte hij met zelfmoordneigingen. Vanaf zijn 13e wilde hij als jongen door het leven gaan. Hij heeft uiteindelijk op 38-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd, 2 jaar nadat ook zijn tweelingbroer zich met pillen al van het leven beroofd had. Toch heeft deze dramatische afloop van het experiment John Mooney er niet van weerhouden ditzelfde experiment als wetenschappelijk bewijs op te voeren van een gevaarloze operatieve geslachtsverandering en zo zijn kliniek verder uit te bouwen. Mooney was voor groeps- en biseksualiteit. Hij promootte de zogenaamde fucking games voor kinderen met ongehoorde seksuele perversiteiten. Simone de Beauvoir was katholiek opgegroeid, maar haar visie veranderde drastisch toen ze als studentin in Parijs verbleef. Ze sloot een pact met Jean-Paul Sartre en werd een rolmodel voor de vrije liefde. Een uitspraak van haar, die door genderrevolutionisten te pas en te onpas in de mond genomen wordt, luidt: men wordt niet als vrouw geboren, maar als vrouw gemaakt. De logica die erachter steekt is eenvoudig. Als vrouwen door mannen onderdrukt worden, moeten vrouwen hun vrouwelijke identiteit verloochenen om dezelfde privileges als mannen te kunnen bekomen. In haar boek Het andere geslacht uit 1949 schrijft Simone dat de tijd gekomen is om de boeien van de patriarchale onderdrukking te verbreken en de slavernij van het moederschap te ontvluchten, zich zijn beroep te ontwikkelen en te genieten van bevrijde seksualiteit. Daarvoor waren natuurlijk contraceptie en abortus noodzakelijk. Zwangerschap was voor de Beauvoir een verminking, de foetus een parasiet en alleen maar vlees. Zelf liet ze 2 abortussen uitvoeren en richtte in haar Parijse salon een abortusafdeling in, terwijl dit absoluut verboden was. Volgelingen en bewonderaarsters van de Beauvoir hebben later de legalisering van abortus kunnen doordringen. Stilaan is het programma van radicale feministen tot stand gekomen. Afwijzing van morele normen voor seksualiteit, afwijzing van het huwelijk, het moederschap en gezin, abortus als mensenrecht van de vrouw aan het werk als enig ideaal, machtsstrijd tegen de man. Het feminisme kende een hoogtepunt in de 70 en 80er jaren van vorige eeuw. Stilaan ging het niet meer om gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar om een afkeer van heteroseksualiteit en de verstoring van het gezin en de kerk. De Amerikaanse filosoof en hoofdideoloog van de gender mainstreaming, Judith Butler, gaat nog een stap verder. Zij ontkent de betekenis van de geslachtspolariteit van mannen en vrouwen en zij werkt aan een deconstructie van de maatschappij. Wat moeten we uit dat alles onthouden? Linkse, atheïstische intellectuelen hebben het ideologische zaaibed voorbereid. De media bewerken de seksualisering van de massa. Psychologen en sociaal wetenschappers spannen zich in om mens en maatschappij naar hun doel om te vormen. Sociale engineering heet dat. De Rockefellers en de Fords hebben het nodige kapitaal verleend en de politieke instellingen hebben dit programma afgedwongen. De seksuele revolutie is door de studentenopstanden van 1968 tot een onstuimige en niet te stuiten storm geworden. Het zaad barstte open. De hoofden van de studenten waren gevuld met Karl Marx, Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Simone de Beauvoir en al die anderen. Nieuwe vormen van protest werden vanuit Amerika geïmporteerd. Sit-ins en teach-ins. De foyers en de leszalen van de universiteiten werden dagenlang bezet om daar de revolutie te prediken. In 1968 ging het nog om een oppositiebeweging in de universiteiten en op de straten. Maar daarna begon de mars doorheen de instituten. De 68ers met academische opleidingen kwamen in sleutelposities van politiek, media, justitie, universiteit en kerk terecht en aan de versnellingspook van de macht in de VN en Europa. Zij bepalen de cultuurpolitieke instrumenten en financiële resources om de soevereiniteit van de lidstaten altijd verder te ondergraven en de waardesystemen te verstoren. Door hun vastbesloten verandering van de instelling en seksualisering van de gezamenlijke maatschappij wordt druk op de dam van het seksueel strafrecht voortdurend verhoogd tot het stuk voor stuk afbrokkelt. Dat proces vindt in alle landen plaats, ook in België.
U bent onze God, wij passen in uw plan. U kent ons naam voor naam. En wij zijn uw volk, wij willen zonder u geen stap meer verder gaan. Als u niet met ons meegaat, Heer, dan gaan wij niet weg, dan blijven wij hier. Stel ons gerust, blijf bij ons, Heer, wij gaan niet zonder u. Als u niet met ons meegaat.
Thank you. ik ga met jullie mee. Wees gerust, ik ben om jullie heen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de genderrevolutie. Nooit eerder in de geschiedenis hebben machtselites ervoor geijverd om de geslachtsidentiteit van man en vrouw door politieke strategieën en wettelijke maatregelen te veranderen. In het verleden ontbrak de know-how voor sociale engineering, maar vandaag gebeurt het voor onze ogen op wereldschaal. En die strategie heet gender mainstreaming. Deze strijd gebeurt onder de dekmantel van gelijkstelling tussen mannen en vrouwen, maar het is slechts een tactisch overgangsstadium. De Verenigde Naties waren na de Tweede Wereldoorlog een licht en hoop voor de wereldbevolking. Vandaag zijn zij speerpunt van de cultuur-revolutionaire verandering. Zij nemen het voortouw in de ideologische verleidingen, ze voeren druk op nationale politiekers, ze koppelen financiële hulp aan programma's voor reproductie en gezondheid, ze zorgen voor de seksuele opvoeding van kinderen en jongeren, ze verspreiden massaal en kosteloos condooms in ontwikkelingslanden, en alles ondersteund door mediaprogramma's en heel wat culturele activiteiten. Een mijlpaal was de VN-vrouwenconferentie in Peking in 1995. Daar werd voor het eerst het begrip gender gelanceerd. In het boek The Gender Agenda van Dale O'Leary wordt de strategisch manipulatieve doortocht van de radicale feministen op het Wereldcongres duidelijk. De Yogyakarta-principes bevatten gedetailleerde instructies voor een globale doordrijving van de genderideologie, vrije keuze van het geslacht, seksuele oriëntering en identiteit. Het gaat om 29 principes die in 2007 door een groep van gerenommeerde mensenrechtenactivisten, die nochtans niet over een officiële machtiging of legitimatie beschikten, geformuleerd werden tijdens een sessie in het Indonesische Yogyakarta. Deze principes werden in datzelfde jaar in een VN-gebouw officieel voorgesteld onder de schijn van VN-autoriteit. Deze principes zijn in een 200-pagina's tellend handboek verder uitgewerkt. Veel van de processen van gender mainstreaming wereldwijd worden door de VN en door Europa betaald. Hoe zit het met gender mainstreaming in Europa? In navolging van de VN verbond in 1996 ook de Europese Commissie zich met een gender mainstreaming benadering in alle Europese beleidsdomeinen die gecombineerd wordt met het Europees specifiek gelijke kansenbeleid. In 2010 hernieuwde de Europese Commissie met het Women's Charter haar engagement ten opzichte van het versterken van een genderperspectief in al haar beleidsdomeinen. Ook de Raad van Europa beveelt gender mainstreaming aan als strategie voor gendergelijkheid. Het Report of the Council of Europe on Gender Mainstreaming uit 1998 en herzien in 2004 wordt nog steeds beschouwd als basistekst voor gender mainstreaming van overheidsbeleid. Hoe is de situatie in België? Ook in België staat gender mainstreaming op de politieke agenda. Op de officiële website van de regering staat te lezen: het mainstreamen van gender in het beleid is een preventieve strategie die de implicaties nagaat voor mannen en vrouwen van geplande beleidsacties. Het doel? Diepgaande structurele gendergelijkheid in de samenleving te realiseren door zich niet te beperken tot specifieke maatregelen om vrouwen te helpen, maar door de genderdimensie standaard te integreren in alle overheidsdomeinen, op alle overheidsniveaus en op een systematische manier door de actoren die zich normaal bezighouden met deze beleidsfase. Op 12 januari 2007 heeft België een wet aangenomen die het integreren van de genderdimensie in alle Belgische federale beleidsstructuren verplicht om gendergelijkheid te bevorderen. In het regeerakkoord van 1 december 2011 belooft de regering erop toe te zien dat deze wet wordt uitgevoerd. Op 6 juli 2012 lanceert de federale regering haar plan Gender Mainstreaming. 40 beleidsaspecten zullen de genderdimensie integreren. Ook het onderwijs wordt niet gespaard. In de handleiding Genderklik in de kleuterklas staat het volgende te lezen. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Ze experimenteren, gaan op onderzoek uit en tasten allerlei grenzen af. Beperkende genderstereotypen kunnen limieten stellen aan deze ontdekkingstochten of zelfs verhinderen dat bepaalde activiteiten of experimenten uitgeprobeerd worden. Een genderbewuste opvoeding wil ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Vanaf 3 jaar maken kleuters onderscheid tussen jongens en meisjes en gaan ze hieraan ook verschillende kenmerken, normen en waarden toekennen. Kleuters kennen al vrij snel de klassieke beelden van mannen en vrouwen. Dit beantwoordt echter meestal niet meer aan hun dagdagelijkse realiteit. Een genderbewuste opvoeding helpt kleuters hiermee om te gaan. Tot daar de handleiding Genderklik in de kleuterklas. Maar ook het middelbaar onderwijs heeft haar handleiding Gender in de blender. Het is een publicatie van de Vlaamse overheid. Het is een educatief pakket over genderdiversiteit en transgender. Hoewel de eindtermen voor het onderwijs nog niet aangepast zijn, wordt gesuggereerd om ze te herlezen en te implementeren vanuit genderbewuste opvoeding. Op universitair niveau werd in 2014 een nieuwe interuniversitaire masteropleiding in gender en diversiteit gelanceerd, die meteen een daverend succes kende. De harde kern van de genderisten doen de feiten van de natuurwetenschappers af als tweederangs. Wetenschappers kunnen nochtans aantonen dat mannen en vrouwen op bepaalde gebieden fundamentele biologische verschillen vertonen. Het is wetenschappelijk immers gedocumenteerd dat er tenminste 6500 genetische verschillen zijn tussen man en vrouw. Het is zelfs zo dat mannen en vrouwen, medisch gezien, voor bepaalde aandoeningen niet op dezelfde manier kunnen behandeld worden, precies omwille van die biologische en biochemische verschillen. Die verschillen tussen man en vrouw zijn in het DNA van elke cel aanwezig. Met andere woorden, geen enkele geslachtveranderende ingreep is in staat om het oorspronkelijke geslacht dat genetisch is vastgelegd te veranderen. Wat een illusie te denken dat dit kan. Trouwens, hoe wordt een diagnose transgender gesteld? Een kind, een puber of een volwassen blijft herhalen dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit. Het argument is dan dat er studies zouden bestaan die bewijzen dat er verschillen in hersenen bestaan tussen transgenders en leeftijdgenoten die niet transgender zijn. Ik kom daar later nog op terug. Maar laten we die diagnosestelling eens verder bekijken. Als ik voortdurend en met overtuiging zou blijven herhalen dat ik Margaret Thatcher ben, of dat ik een kat ben, of dat ik geamputeerd ben, maar in een normaal lichaam zit, zal de medische wetenschap besluiten dat ik aan waanvoorstellingen leid. Als iemand een arm of een been zonder medische aanwijzing zou willen laten amputeren, wordt hij beschouwd als iemand die mentaal ziek is. Maar als iemand gezonde borsten heeft of genitaliën wil laten verwijderen, is zij of hij transgender. Klopt dit? Is dit allemaal wel verantwoord? Hoe zit het met de studies van de hersenen? Zo zijn er heel wat geweest. In veel studies zijn geen verschillen gevonden. Enkele studies hebben kleine verschillen gevonden, maar die bewijzen niets. Dr. Critella, een autoriteit in pediatrie en kindergeneeskunde, voorzitter van het Amerikaans College van Kinderartsen, heeft in verschillende studies kunnen documenteren dat gedrag, het voorkomen, de fysiologie en de functie van de hersenen kan veranderen. Het ziet er dus eerder naar uit dat het feit dat een persoon als transgender leeft, die verschillen doet ontstaan. Het opvolgen van identieke tweelingen, waarvan één persoon transgender is, laat zien dat het om effecten gaat die na de geboorte ontstaan zijn. Hoe komt het dan dat dokters het idee dat een man een vrouw kan worden en omgekeerd valideren? Dit is enkel te wijten aan ideologie en wereldbeschouwing.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the way.
Beste luisteraars, ons programma Het Inzicht gaat vandaag over de genderrevolutie. Elk geslacht heeft zijn eigen sterkte en zwakte. De weigering van genderisten om de feiten van de natuurwetenschappen te erkennen, verraadt dat het hier wel degelijk om een ideologie gaat. Maar dat is nog niet alles. Naast het ontkennen van de feiten van de natuurwetenschappen, wordt ondertussen stilaan duidelijk dat geslachtveranderende therapieën voor kinderen wetenschappelijke onderbouwing missen. Dat stelt Dr. Paul Kroets, docent kindergeneeskunde, endocrinologie, celbiologie en fysiologie aan de Washington University of Medicine. Kinderen die worstelen met hun seksuele identiteit moeten geen transgendertherapieën worden opgedrongen, maar verdienen behandelingen die de onderliggende oorzaak ervan aanpakken. Vanuit medisch oogpunt is het niet aanbieden van hormoontherapieën aan kinderen die worstelen met genderdysforie geen oordeel over het kind, maar een kwestie van de best mogelijke medische zorg, aldus Dr. Kroets. Het is de beste, omdat zij niet worden blootgesteld aan alle schade waarvan wij weten dat ze die zullen ondervinden met hormoonbehandelingen. Kroets heeft inderdaad ernstige bedenkingen bij het behandelen van jonge mensen met zware en potentieel gevaarlijke hormoontherapieën zonder dat die eerst wetenschappelijk grondig onderzocht zijn. Dit wijkt trouwens af van de wetenschappelijke normen die normaal gezien altijd gebruikt worden om nieuwe behandelmethoden te testen. Wij zoeken dus naar de waarheid door middel van experimenteel bewijs, aldus Kroets. De medicus sprak op 11 oktober tijdens een panelbijeenkomst over genderdysforie bij de Heritage Foundation, een conservatieve denktank in Washington. Genderdysforie is een psychisch verschijnsel waarbij iemand zichzelf meer associeert met het andere geslacht dan dat van hem of haarzelf. Dr. Critella noemde het toedienen van hormonen bij genderdysforie het behandelen van de puberteit als een ziekte, het bedwingen van een normaal proces dat beslissend is voor de normale ontwikkeling van kinderen. Zij wijst erop dat er geen lange termijn onderzoeken bestaan naar hormoononderdrukkende medicijnen en in het bijzonder naar de effecten ervan op kinderen. Wel bekend zijn verhoogde risico's op kanker, hart- en vaatziekten en groeistoornissen die verband lijken te houden met de hormoontherapieën die gebruikt worden voor geslachtsverandering. Critella weersprak de beweringen dat ingaan op de verlangens tot betere resultaten voor kinderen zouden leiden. Ze noemde de onderzoeken die daaraan ten grondslag liggen ondermaats. Ze vertelde over voormalige patiënten die rond hun 28ste tot andere gedachten komen en zich afvragen wat hen is aangedaan. Kroets wist erop dat 90% van de jongeren die met genderdysforie te kampen hadden, er uiteindelijk overheen blijken te groeien. Dr. Ellen Josephson, afdelingshoofd kinderpsychiatrie van de Louisville University of Kentucky, wijst erop dat genderdysforie uiteindelijk een sociaal en psychologisch fenomeen is. Door hormoontherapieën toe te passen, wordt voorbijgegaan aan het onderzoeken van de onderliggende oorzaken en daarmee aan de meest effectieve behandeling. Hij vertelde zo bijvoorbeeld over een patiënt die advies kwam vragen over ervaren genderdysforie, bij wie tijdens het gesprek verdrongen seksueel misbruik boven water kwam. Wat kinderen met genderdysforie boven alles nodig hebben, is bevestiging en liefde, aldus Josephson. Natuurlijk bevestig je je kind, maar je bevestigt geen verkeerd idee. Dr. Critella beweert dat het menselijk geslacht aangevallen wordt. Want als enkel gevoelens zouden bepalen of je man of vrouw bent, dan is er niet zoiets als man of vrouw. Verder zegt ze er nog bij dat de handeling van transgenders eigenlijk sprake is van doping. Mannen krijgen oestrogenen en worden in zekere zin gehandicapte vrouwen. Vrouwen krijgen testosteron en worden in zekere zin gehandicapte mannen. Hoe zit dat eigenlijk in de sportwereld? Daar is doping illegaal. Nogmaals, testosteron geven aan een vrouw maakt van haar geen man. En oestrogeen geven aan een man maakt van hem nog geen vrouw. Als een vrouw tijdens de Olympische Spelen opvallend scoort, wordt er nagegaan of ze geen te hoog gehalte aan testosteron heeft. Is heel dit verhaal dan niet lachwekkend? Tot daar, dokter Critella. Beste luisteraars, het verhaal van transgenders is natuurlijk niet van toepassing op mensen die een genetisch defect hebben dat leidt tot verstoorde geslachtsontwikkeling. Deze personen hebben een echt fysiologisch, genetisch, biologisch probleem. Voor dergelijke mensen is chirurgie soms nodig, of hormoonbehandelingen. Hun behandeling is gepersonaliseerd, omdat elke persoon met een dergelijk probleem uniek is. Het is dan ook jammer dat de problematiek van dergelijke mensen gebruikt wordt in de strijd van de transgenders. De genderisten verdedigen hun aanpak door te stellen dat de genderideologie overeenkomt met het christelijk mensbeeld, dat van de gelijkheid van man en vrouw. Het beslissend uitgangspunt van de christelijke geslachtsleer komt echter uit het scheppingsverhaal van het boek Genesis. God schiep de mens als zijn beeld. Man en vrouw schiepen hen. Dit gezamenlijk privilege van man en vrouw heeft verschillende gevolgen. Man en vrouw bezitten dezelfde persoonlijke waardigheid en daardoor zijn ze gelijkwaardig. Maar omdat God de mens schiep als man en vrouw, zijn de geslachten niet zomaar gelijk. Hun verscheidenheid biedt hen de mogelijkheid om elkaar aan te vullen en dankzij hun respectievelijke vaardigheden kunnen ze optimaal met elkaar samenwerken. Terwijl man en vrouw beide God als hun gezamenlijke oorsprong hebben, vormen zij ondanks hun verscheidenheid een eenheid. Deze positieve kijk op de geslachtelijkheid van de mens is door de Congregatie voor Geloofsleer in 2004 in een document verduidelijkt. Het heet Samenwerking van man en vrouw in kerk en wereld. De beschouwing van de menselijke geslachtelijkheid als sociale rol die ieder vrij moet kiezen, komt voort uit een atheïstische zienswijze. Deze zienswijze doet de schepper verdwijnen die elke mens zijn geslacht toewijst, mannelijk of vrouwelijk, opdat ieder het als gave en opgave zou ontvangen. Veel moet hierover nog gezegd worden, maar de tijd ontbreekt. Schitterende uitspraken vinden we alvast uit de mond van een van de grootste filosofen van de voorbije eeuw, de heilige Edith Stein, Karmelites. In het boek De Vrouw, dat een reeks van pedagogische geschriften van haar samenvat, heeft ze het over de taken van de vrouw, maar ook van de man, volgens de natuur en de genade. Het boek bevat profetische uitspraken. Eind 2013 hebben drie Europese bisschoppenconferenties, die van Portugal, van Slowakije en Polen, onafhankelijk van elkaar in een herderlijk schrijven, gereageerd op die altijd meer eisende genderisten. Begin 2014 hebben de Noord-Italiaanse bisschoppen hetzelfde gedaan. Paus Franciscus heeft zich al meer dan eens fel uitgelaten over de genderideologie. Gender mainstreaming beheerst steeds meer de politieke agenda van de westerse landen. Ondertussen weten de meeste mensen echter niet hoe verrijkend die ideologische doelstelling zich onder de dekmantel van woorden als gelijkheid en geslachtelijke gerechtigheid verbergt. Paus Franciscus vatte de perversiteit van de genderideologie tijdens een ad limina bezoek van de Oostenrijkse bisschoppen aan Rome in 2014 samen met de woorden: "De genderideologie is demonisch." En wat te denken van de woorden uit de Heilige Schrift, uit het 14e hoofdstuk van het boek Wijsheid, die ik in de loop van mijn voorbereiding op dit programma als bij toeval ontdekte. Ik citeer: "En zo viel het leven in een hinderlaag. Het is één grote warboel van bloed en moord, van diefstal en bedrog, van verleiding, trouweloosheid, oproer en mijnheid, van paniek onder de goede mensen, van ondank voor weldaden, van besmeuring der zielen. En nu komt het, verwisseling van geslacht. Jawel, dat staat er. Ontwrichting van huwelijken, echtbreuk en wulpsheid. De verering immers van de goden zonder naam is het begin, de oorzaak en de voleinding van alle kwaad." Zo zien we maar dat de Heilige Schrift in alle aspecten van het leven de ware leidraad is. Een officieel kerkelijk document over genderideologie is wenselijk en heel erg nodig. Beste luisteraars, hebt u nog vragen of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.